Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. We hebben te gast Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg van Rijnmond. En Geert en Oude, zag ik jou nou als vierde man in de tweede divisie het afgelopen weekend?
Ja, dat hoort ook bij mijn takenpakket. Dus ik moet al die opgewonden standjes langs de zijlijn tot rust brengen.
En waren er opgewonden standjes op de
berg? Ja, jawel, maar je moet gewoon gelijk dat advies geef ik mijn collega's ook gelijk mee. Gelijk in de eerste minuut duidelijk maken, niet ouwe horen tegen de vierde man en anders ga je lekker achter de boarding.
Wat zeg je dan precies, letterlijk?
Nou, bijna dat zo.
Ja. Okay.
Ja, daar schrikken ze een beetje van, maar ik heb er verder geen last van gehad.
Maar ja, vierde man. Ik zie in jou eerder gewoon een topscheidsrechter in de Champions League. Ja, en niet vierde man in de tweede divisie.
Ik moet me bewijzen, hè? Net als al mijn andere collega's. Dus dat is helemaal okay.
Zit er niet in, hè, met jou, scheidsrechter in het betaalde voetbal?
Nee.
Ben je te
ik zie er jong uit, maar ik ben wel 48.
Ja, ik vind het zo'n belachelijke rekenrol, Mikos. Maar goed, we dwalen eigenlijk al af in de eerste minuut van deze uitzending.
Lekker.
Want het is natuurlijk weer deadline day. Ik zeg weer, want die was hier vrijdag in feite ook. Ja. En vandaag is dat in Nederland. Vannacht om 12 uur gaat de transfermarkt dicht. Jullie volgen Feyenoord voor je beroep. Wat gaat er nog gebeuren?
Ze zijn nog met een speler bezig, klinkt het vanuit de Kuip, waar ze geen namen of posities op willen plakken. Maar als je het proces een beetje gevolgd hebt, dan moet dat een snelle aanvaller zijn voor de rechterflank. Want de rest hebben ze wel binnengehaald. Niet allemaal exact op de posities die ze zochten. Hè. Koreaan is niet de wiever, zeg maar.
Even stap voor stap, want dat we kunnen het volgen. Wang In-won.
Zo, dat klinkt als een bestelling 148.
Ja, nou ja, hij is 27, komt van Rode Ster Belgrado. Maar dat is een controlerende middenvelder.
Nou ja, dat is hij niet. Oh. Maar daar zochten ze wel naar. Maar het is meer toch een aanvallend ingestelde middenvelder. Die in principe geen controlerende rol vervuld heeft in zijn carrière tot op heden.
Want ze waren ook bezig met die Beatstroep van Salzburg. Ook als een nummer 6, maar dat is dan weer niet doorgegaan.
Nee, ook concurrent natuurlijk in de Champions League van Feyenoord. En daar vroegen ze ook gewoon te veel geld voor.
Oké, maar is het nou rond? Want ik heb het nog niet ronkende berichten gezien.
Nee, het is wachten tot hij gepresenteerd wordt. Hij is gekeurd en het is nu wachten tot er een flitsend filmpje verschijnt van hem. En ook van Lotomba.
Jordan Lotomba. Ook daarvan snel een flitsend filmpje?
Ja, die is ook gekeurd. Dus het is ook wachten tot hij gepresenteerd wordt rechter verdediger. Eigenlijk een soort kopie zou je bijna zeggen van een light kopie zou ik eigenlijk willen zeggen van Geertruida. Ook iemand die graag indribbelt. Ook net als Geertruida wat meer naar voren loopt om dan ingespeeld te worden. Mm. Wel, wat je dan wel leest is dat hij verdedigend in de 1-op-1. Ja, dat hij daar niet 1-op-1 vervanger is van Geertruida. Want daar zit nog wel echt een verschil. Dat schijnt nog wel een beetje een zwakkere plek te zijn.
Oké, maar wel een Zwitsers international. Dus,
wel een paar jaar, een tijdje geleden dat gebeurde. Maar...
Een paar oefenwedstrijden en bij het EK er niet bij.
Nee, okay.
Het EK ervoor wel, maar niet gespeeld.
Als ik jullie dan nu goed begrijp, is nu alleen de vacature van een aanvaller. En vooral snelle aanvaller dus nu nog vakant.
Ja.
Die moet ook voor creativiteit zorgen. De naam van Andreas Skov Olsen viel nadrukkelijk.
Viel?
Gaat ook niet door?
Gaat ook niet door, nee.
Maar daar zou wel waanzinnig voor betaald worden door Feyenoord. Daar waren ze toe bereid.
Ja, dat zou een inkomende recordtransfer dan betekenen voor Feyenoord. Waar echt wel serieuze bedragen zijn geboden voor deze speler van Club Brugge. Maar uiteindelijk zit de Club Brugge ook gewoon heel hoog in de boom. En op een gegeven moment houdt dat ook een keertje op.
Ja, snap je dat Feyenoord bereid is om dat soort bedragen neer te leggen voor jongens van Club Brugge?
Nou, inmiddels zijn ze natuurlijk wel zo gegroeid dat ze ook meer kunnen gaan uitgeven. Er is ook het een en ander binnengekomen. Daar zijn we altijd veel kosten aan verbonden, maar ze halen meer binnen. Bovendien is alles duurder geworden, dus ook voetballers. Dus als je nu echt iets wil, dan kom je in de buurt van recordbedragen. En Ueda is het record, dus het wil niet zeggen als je een recordbedrag uitgeeft dat je meteen bingo hebt. Hè? Want die zit nog steeds op de bank na een jaar. Maar deze speler had wel alle potentie om een dragende speler in de Kuip te worden.
Ja, jij hebt er vorige week in de krant ook uitgebreid over geschreven, want dat is een sentiment dat bij supporters wel leeft.
Ja.
Kijk even wat er allemaal is verkocht door Feyenoord. Ik denk bijvoorbeeld aan de vorige trainer, ik denk aan een wiever om maar wat te noemen.
Ja.
Geertruida natuurlijk nu ook.
Champions League gelden.
Champions League inkomsten die er komen en die er vorig jaar ook waren.
Ja.
Waarom wordt dat niet uitgegeven, is een reflex.
Nou ja, als je nu ziet dat ze dus inderdaad voor Skov rond de 15 miljoen over hadden, dan is het dus wel geld. Dan neem je wel een beetje een risico, ook met de afschrijvingen, et cetera. Maar Ja, als je een beetje navraag doet dan in de Kuip, dan begrijp je dus dat er heel veel kosten aan verbonden zitten. Dat transfersommen soms heel leuk lijken. Hè? Want het ging nu om 20 miljoen die er voor Geertruiden binnenkomen. Maar er blijft gewoon heel veel aan kosten hangen. Geertruiden is nog een voordeel dat hij uit de eigen jeugd komt. Dus je bent niks kwijt aan andere clubs. Maar goed, spelers delen vaak mee in transfersommen.
Zelfs bij Wiever ook.
Agenten, bij Wiever bijvoorbeeld. Belastingdienst komt erbij kijken. Dus vaak is maar de helft wat nog overblijft. Dus als je de bedragen optelt die je allemaal binnen hebt gekregen. En je zegt, ja, 80 miljoen hebben we binnen, die gaan we uitgeven. Dan is dus in werkelijkheid is er maar vaak een aftreksel daarvan binnengekomen. En is het ook nog maar de vraag wat je dan kan uitgeven. En Feyenoord heeft nog meer potjes waar ze geld voor willen besteden. Dus,
zoals?
Nou ja, ze willen natuurlijk uiteindelijk toch wat meer zeggenschap in het stadion hebben.
Renoveren van het stadion?
Dat moet natuurlijk, ja, dat moet in samenspraak met, want ze zijn maar huurder natuurlijk. Ja. Maar dat soort dingen, het uitkopen van de vrienden van Feyenoord. Dat soort dingen, de jeugdopleiding waar natuurlijk ook geld naartoe moet. Dividenduitkering van de mensen die jaren geleden dat hebben gekocht. Dus het ene land moet er wel aan gebeuren. Dus er is niet zoveel als dat er lijkt, maar er is wel veel geld. Het is niet zo dat Feyenoord op een houtje zit te bijten. Dus er kan echt wel wat uitgegeven worden. En daarom durven ze nu ook bij Brugge aan te kloppen bij een Deense international die basisspeler is daar. Ja.
Wat is volgens jou overigens de verklaring dat Feyenoord relatief veel spelers huurt of verhuurt?
Het is een beetje mode aan het worden in het voetbal. Ook vaak omdat het geld wat je hebt binnengekregen, bijvoorbeeld van transfers, bij Wiever weet ik het niet exact, maar in delen binnenkomt. Dus dat je ook vaak in delen wil uitgeven. En het maakt het iets veiliger. Niet als je het doet op de manier met Linger. Linger was een huur met een verplichte optie tot koop. Dus ja,
dat is nu gebeurd, hè? Daar hebben ze nu 4 miljoen voor betaald.
Ja, dus die moet je betalen, maar het kan ook anders. Andersom kan het ook. Hè. Pedersen laten ze naar Sassuolo gaan. Was één ontsnappingsclausule voor Sassuolo als ze zouden degraderen. Nou, in de Kuip liepen ze Polonaise, want die club zou nooit van zijn leven degraderen.
Gebeurde toch?
Gedegradeerd, hij komt terug. Ze hebben hem wel weer voor hetzelfde geld naar Torino kunnen laten gaan. Dus ja, het maakt het allemaal iets veiliger, behalve als het een verplichte optie tot koop is. En je hoeft niet meteen alles te betalen. En dat is bijvoorbeeld ook wat Aston Villa in de laatste week nog heeft geprobeerd met Geertruida. Die hebben een huurdeal aangeboden en dan een verplichte optie tot koop, zodat zij onder die financial fair play uitkwamen en niet hoefden te wachten op een vertrek van Diego Carlos. Ja, zo werkt het een beetje in de transferbusiness deze week.
Ja, die transferbusiness die op dit moment volle toeren draait. Zeker naarmate dus deze dag richting middernacht gaat. En het ineens gekkigheid wordt, de gekte ontstaat. Waarom gebeurt het bij Feyenoord eigenlijk deze window allemaal zo last minute?
Ja, ik denk dat het bij heel veel clubs pas laat op gang is gekomen. En dat daardoor het ook weer, als het bij de topclubs laat begint, dan sijpelt dat ook weer op een langere termijn weer door naar de clubs die daaronder zitten. Dat is een beetje dat gevoel wat ik in ieder geval heb.
Zorgt dat voor onrust, Geert, in een selectie?
Nou ja, ik las dat ze bij PSV allemaal niet zo blij waren. Kijk, ik begrijp als je kampioen wordt van Nederland en je wil met zo'n sterk team de Champions League in en je ziet eigenlijk sterke spelers misschien weggekocht worden of je bent daar bang voor, je wil met z'n allen de Champions League in. En ik kan wel zeggen als individu van leuk voor hem, maar je hebt wel je collega's ook nodig om met z'n allen te presteren. En als je kwaliteit verliest, het is niet leuk om straks in die nieuwe ronde straks 7 keer op rij te gaan verliezen. Dat is niet leuk.
Nee. Denk je dat wel gaat gebeuren of gaat Feyenoord wel wat punten pakken in die Champions League?
Nou, ik zag collega-analisten die waren die voorspelden Feyenoord 1 punt. Maar dat, weet je, ik denk dat Feyenoord wel tussen de 5 en 10 punten gaat halen.
Oké, dat is bemoedigend.
En dat zijn er ook 6, hè? Dus,
Zou dan wel weer niet genoeg zijn om bij die eerste 24
te zijn? 11, rekenen de...
Ja, de computer heeft uitgerekend 11 punten halen, dan kom je in die top 24.
En toen heb ik eens naar die 8 wedstrijden gekeken. Maar ik zie ze niet zo snel 11 punten halen eruit, in alle eerlijkheid. Leverkusen, Bayern München, Manchester City. Girona uit, Benfica uit. Er moet ergens toch een grote verrassing tussen zitten. Wil je daar een keer 3 punten? En dan die thuiswedstrijden tegen Salzburg. Misschien Lille, maar ook dat is geen zekerheidje. Dus dat wordt een heel lastig kwartier.
Lastig, maar wel leuk, toch?
Zeker. Hè? Zeker.
Ja. Kijkt er eigenlijk wel naar uit. Ja. Maar goed. Doelmanzaken, kom ik altijd even bij jou. Want Feyenoord heeft wel een keeper aangetrokken. Ja, chef keeperszaken aan tafel. Even kijken hoor. 19 jaar is hij. Plamen Andreev uit Bulgarije. Waarom is hij erbij gekomen?
Ja, je zou, als je ziet hoeveel keepers er nu zijn, zeggen dat dat opmerkelijk is. Maar die deal lijkt dan toch al rondgekomen te zijn voordat Justin Bijlo weer terugkeerde. Dat ze daar niet meer onderuit konden. Heeft natuurlijk ook weer tot gevolg dat je er dan heel veel hebt. Waardoor Mickey van Sas dan weer juist tijdelijk verhuist naar Vitesse. Die daaraan wordt verhuurd. Dus ja, ik vraag me dan af, het is ook voor zo'n jonge jongen waar echt wel heel hoog over wordt opgegeven. Over van Sas heb ik het dan. ja, ook voor hem wel, denk ik, wel een teleurstelling. Als je naar Feyenoord wordt gehaald, ja, hè, zeker voor de langere termijn. En dan na het seizoen komt er een andere jonge keeper en jij mag dan naar Vitesse. Ja.
Is mislukt natuurlijk, zijn transfer naar Feyenoord, ja, uiteindelijk. Zo mag je wel concluderen. Mm-hmm. Want ja, ze halen een keeper van dezelfde leeftijdscategorie. Dus als Van Sas een geweldige keeper was geweest, hadden ze die niet gehaald.
Was ook nog wel aardig wat voor betalen.
Ook nog, ja.
Meer dan een miljoen?
1,2 miljoen.
Ja.
Het probleem voor deze jongen is natuurlijk, ja, dat hij komt van een eerste elftal in Bulgarije, Levski Sofia volgens mij.
Ja, zeker.
En als je dan bij Feyenoord derde keeper wordt, ja, dan kom je dus te spelen op de zaterdagmiddag in waar Geert straks vierde man is.
Ja.
Ja. Dat, nou, soort, dat alleen, soort wedstrijden. Alleen jong Feyenoord speelt daar niet, hè? Dus nee. Die spelen nog in de onder-21-competitie.
Ja. 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 Gaan zien hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Jongens, als ik zo die namen allemaal een beetje tot me neem, die nu de afgelopen 10 minuten hier zijn benoemd, hè? Met Andreev, met Lotomba die er dus aankomt, met die Wang en met wat ergene...
Er weinig Nederlands tussen, hè?
En niks.
Niks.
Smal.
Ja, smal, inderdaad. Is dat beleid?
Ja, vaak wordt dan gezegd, de spelers die je in Nederland kunt kopen van dezelfde kwaliteit zijn veel duurder. Maar je moet inmiddels ook wel kijken, ik geloof dat we nu op 21 nationaliteiten zitten, of dat handig is natuurlijk. En ik snap ook wel, als zij alles winnen, dan staat de Kuip, de loop Polonaise, maakt het niet uit waar de spelers vandaan
komen. Ik heb altijd geleerd, Mikos, als je uiteindelijk 11 kiepritsen hebt, vindt iedereen het prima.
Als het goed gaat.
Ja.
Als het goed gaat, maar ja, het is ook nog zo dat, ze hebben ook nog een buitenlandse trainer, dat hij daar ook nog eens wat van moet maken. En dat het misschien toch niet zo makkelijk is als je dat allemaal bij elkaar krijgt. Het is wel, kijk, een Koreaan vroeger naar Nederland halen, dan was het een jongen die geen Engels sprak en op een flatje zat en door Jan Masterbroek werd begeleid. En die deed zijn best hoor, dat was uitstekend. Maar ja, nu hebben ze dat natuurlijk veel beter voor elkaar. En het is een jongen die al in Europa heeft gespeeld. Maar dan nog is het toch, je moet het allemaal bij elkaar krijgen. Hè? Spaans sprekende jongens, Engels sprekende jongens, Frans sprekende jongens. Jongens die misschien niet zo snel kunnen wennen in Europa als dat ze van ze werd verwacht. Dus ja, en, het gaat tijd kosten.
En de uitdaging is natuurlijk, als je allemaal spelers hebt die niet gelijk gaan starten.
Ja. Hè?
Want ik denk dus zomaar dat 3/4 van die nieuwe spelers niet gaat starten.
Nou, je ziet het met die Carranza al, hè? Die is als spits gehaald. Heeft nog geen minuut gespeeld. En die klopt dan toch een moment een keertje aan de deur. Van, ja, wat zijn jullie plannen met mij?
Klopt. En elke keer, en dat is onder alle trainers geweest, als we het nu over Feyenoord hebben in de afgelopen seizoenen. Die jongens hebben allemaal moeten wennen. Kijk maar, die jongens, kijk maar naar Paschal bijvoorbeeld. Die heeft het eerste seizoen ook niet zoveel gespeeld. En aan die jongen die toen rechts speelde ook niet. Dus eer dat die jongens, en Feyenoord gaat straks Champions League spelen. Dus het grootste gedeelte zal toch moeten komen van de jongens die nu veel spelen. Ja. Want die trainer gaat die jongens er niet gelijk allemaal inzetten.
Jongens, ik heb memorie ook nog even dat Boelaude naar Fortuna Sittard is verhuurd voor de rest van dit seizoen. Als we het dan allemaal eventjes, nou ja, tot ons nemen en de conclusie gaan trekken. Met dan waarschijnlijk Wang en Lotomba nog in aantocht. Heeft de technisch directeur en ook algemeen directeur de Kloeze het dan goed gedaan?
Ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk een vraag die we eigenlijk wel zijn, dat is flauw, maar die kun je natuurlijk eigenlijk wel eens beantwoorden als blijkt dat deze spelers goed genoeg zijn. Je kunt wel spelers halen, maar als ze niet goed genoeg zijn, dan heb je het niet goed gedaan. En het blijft natuurlijk wel lastig, dat Dennis zei het net al, maar ze hebben natuurlijk wel een paar punten ingeleverd. Dat was waarschijnlijk niet gebeurd als je je zaakjes een maand geleden al voor elkaar had. Of dat kon, dat is moeilijk te zeggen. Hè? Wij zitten niet aan tafel bij Feyenoord en we kijken niet in de portemonnee. Maar...
En het blijkt dat andere clubs ook de zaken nog niet rond hebben op deze dag.
Dus nee, maar dat vind ik altijd, ja, dat is een beetje het Feyenoord van vroeger. Hè? Ja, maar daar gaat het ook niet goed. Of dat, ja, Feyenoord is inmiddels op een niveau gekomen dat ze Champions League spelen, tweede seizoen achter elkaar, dat er geld is. En dan weten ze dat ze de Champions League in moeten. Ze weten ook dat ze een ploeg hebben die punten kan verspelen, zelfs onder slot, als het in het begin niet op de rail staat. Dus ja, die punten zijn ze al kwijt en die moet je nog maar zien in te lopen. Ja, verder lijkt het een klein beetje chaotisch waar ze ook niet alles aan kunnen doen. Hè? Twee spelers die weggaan en afgekeurd worden, min of meer weer terugkomen. Maar ook een beetje het beleid. De spelers die ze wilden hebben leken niet allemaal op elkaar. Dan weer deze middenvelder, dan weer die, dan weer geen zes. Dan toch weer die speler. Dus daar lijkt het een klein beetje op van de buitenkant. En het is onze taak om iets meer aan de binnenkant te zitten dan de gemiddelde supporter vanaf de buitenkant moet toekijken. Maar ja... Kijk, als zo'n Koreaan inderdaad een schot in de roos is, dan heeft hij het uitstekend gedaan.
Ik moet wel weer even denken aan de woorden van Slot in zijn nadagen bij Feyenoord. Die zei van, ja, we gaan ons nu alleen nog aan de bovenkant versterken. Ja. Die versterking heb ik vooralsnog niet gezien. Maar goed, we weten niet hoe goed die jongens zijn die gaan komen. Maar het is wel toch een soort van...
Alleen Bueno, denk ik.
Ja, ja. Ja.
En waarschijnlijk die Koreaan, want ja, die heeft al Champions League gespeeld. En
60 in het land.
Ja, dus dat zou moeten zijn. Maar goed, die speelt op zijn 27e ook nog steeds in Servië. dat is nou over het algemeen ook niet de competitie waar spelers op, op die leeftijd nog rondlopen als het echte topspelers zijn.
Nee, okay. Goed jongens, dit is denk ik even de stand van zaken waar het gaat om het transfercircuit op het moment dat wij hier bij elkaar zitten op de maandagnamiddag. Ja. En als er meer nieuws is, Dennis, dan ga jij gewoon naar caprijmel.nl gaan we het laatste nieuws opschrijven.
Zeker.
En dan gaan we het later wel weer bespreken. Ja. Eigenlijk, Geert, had ik natuurlijk bedacht, nou niet alleen ik, iedereen, dat we vandaag iets heel anders zouden bespreken aan deze tafel.
Ja.
Want de klassieker had natuurlijk gewoon gisteren gespeeld moeten worden.
Ja.
Dat ging niet door. En die wordt nu gespeeld woensdag om 6:00 op 30 oktober.
Ja, ik ben benieuwd hoeveel agenten dan die nodig zijn op zo'n woensdagavond. Nou ja, als het inmiddels dan donker is, hè,
nou,
bijna.
Ja, ik heb me laten vertellen, het zit hem in het feit dat die paar honderd agenten die nodig zijn om de bus binnen te laten in de Kuip.
Nou ja, sowieso krankjorum natuurlijk.
Ja, dat is het tijdsbeeld waarin we leven. Maar als je dat om 3:30 doet, dan is het natuurlijk nog wel licht. Al op het moment dat de wedstrijd gespeeld wordt, dan zal het donker zijn. Maar er zijn in principe natuurlijk geen Ajax-supporters bij.
Nee, maar dat is overdag ook niet. Weet je? En ik weet niet of je hier, omdat je dit te berde brengt, wil hebben over die beslissing algemeen. Of...
Nee, over het feit dat er op woensdagavond 6:00 wordt afgetrapt.
Ja, nou ja, het is niet anders. Uit veiligheidsoverwegingen waarschijnlijk laten het niet toe, of de kalender het niet toe, dat die wedstrijd op een zaterdag of op een zondag wordt gespeeld.
En als ze in het bekertoernooi tegen elkaar spelen, dan wordt er ook gewoon om 9:15 afgetrapt.
Ja, maar misschien probeer ze het op deze manier nog te doen. Ik heb daar geen motivatie gehoord over die 6:00.
De bus.
De bus. Dus de politie inzet voor de bus.
Maar dat is iets nieuws inderdaad, want in de beker is dat nooit.
Maar omdat er dan minder of meer agenten nodig zijn.
Hey jongens, dit is voor iedere supporter, iedere voetballiefhebber, is dit toch verschrikkelijk?
Ja, maar het wordt ook maar vanuit gegaan dat mensen altijd maar beschikbaar zijn op het moment dat zo'n wedstrijd maar wordt gepland. Weet je? Mensen komen van heinde en verre naar het stadion toe, willen gewoon een mooie wedstrijd zien. Ja, dan moet je nu...
De wedstrijd van het jaar, Dennis.
Ja, maar moet je nou voorstellen, je woont in Groningen of in Friesland en je wil daar naartoe. Dan moet je gewoon een dag vrij nemen, je moet je kinderen ergens droppen. Ja, ik vind het echt belachelijk.
Maar je kan niet alle verantwoordelijkheid bij de politie neerleggen. Feyenoord heeft hier ook een verantwoordelijkheid in. Het zijn de supporters van Feyenoord. Weet je wel, hoe je het ook went of keert.
Ja, wat bedoel je nu precies te zeggen?
Nou, dat Feyenoord... Dat nu wordt de verantwoordelijkheid voor het binnenkomen van de bus bij de politie gelegd. Ik stel het misschien een beetje zwart-wit. Maar zo is het wel, want er is geen politie, dus die bus kan niet naar binnen. Dus Feyenoord heeft er ook een verantwoordelijkheid. Nou ja, hoe gaan ze dat doen? Ik hoop dat... Daar zullen ze vast over nadenken. Maar we hebben nog steeds die agenten nodig. Dus op de een of andere manier zou Feyenoord voor elkaar moeten krijgen om die supporters... als ze zo überhaupt al tot reden vatbaar zijn, ter verantwoordelijk te roepen van... hey, hou je nou gewoon kalm, ga gewoon naar je plekje toe in het stadion en laat die bus lekker binnenkomen. En daar heeft Feyenoord gewoon een rol in. Alleen die zie ik naar buiten in ieder geval nog niet zo.
Nee, maar wordt die rol wel eens gespeeld richting supporters?
Is andersom ook natuurlijk, hè? De Feyenoord-bus naar Ajax toe is ook lastig... Maar ja, ik zou niet weten hoe Feyenoord dat moet oplossen.
Nee.
Het is natuurlijk op de openbare weg. Ja, er wordt al veel aan gedaan. Ja, het is gewoon een te groot risico om...
Het is vooral de laatste 100 meter, hè? Dus vanaf de rotonde is dat stukje langs de sporthal. En weet je, dat is het stukje.
Ja, ik moet bijna naar sporten, maar ik vraag even naar de regie... of ik nog heel eventjes kort over Feyenoord door mag... Voor nog geen... Ja, heel kort, want ik had nog even een korte ronde. Korte Feyenoord-ronde, oud-Feyenoord-spelers die de afgelopen dagen behoorlijk in het nieuws zijn geweest. Allemaal even een paar woorden. Karsdorp, waarvoor gaat hij naar PSV?
Ja, omdat dat de beste optie voor hem was. Hij wil terug naar Nederland en dan kom je bij niet zoveel clubs uit. En PSV toch een uitstekende optie. Dus ik begreep ook niet waarom mensen daar boos om zijn. Of dat hij met een PSV-shirt zat en dat mensen dat vreemd vonden. Ja, en moet die jongen dan stoppen met voetbal? Nee. Omdat hij dan niet naar Feyenoord kan.
Sentiment, ja. Onnodig sentiment.
Congolo naar NAC.
Ja, ook bijzonder inderdaad. Ik was hem eigenlijk een klein beetje uit het oog verloren, zeg ik je heel eerlijk. Maar dan duikt hij ineens weer op dat hij Tennis Congolo in dit geval naar NAC gaat.
Heb je Sinistera gezien? Zaterdag in de Premier League. Die maakt gewoon de winnende in de 93e minuut, terwijl ze 2-0 lang achterstaan met Bournemouth. En hij zorgt er nog eventjes voor dat ze
Wij hebben gezien dat hij kan voetballen, die jongen.
Ja.
Kijk nou, die jongen die van bij Forest speelt, die is weggegaan bij Feyenoord, weet je ook weer. Of bij...
PSV.
Nee, die kleine jongen, die spits, die buitenspeler van Leeds.
Summerville. Hij speelt bij West Ham.
Inmiddels naar West Ham. Maar die doet ook hartstikke goed, kan ook hartstikke goed voetballen. En waarschijnlijk is daar, met betrekking tot zijn gedrag, is hij daar wel in wat veranderd. Ja. En nu speelt hij de sterren.
Zeker. Goed, en over de Premier League gesproken. Slot gisteren ook geweldig. was ik dan toevallig bij om te zien hoe die Manchester United... Ja, wil ik ook even benoemen. Maar ik wil er nog één noemen. Die leg ik dan toch bij jou neer. Vriend van de show, van dit programma. Wat deed Michiel Kramer nou?
Ja, in mijn opzet was het opzettelijk. Weet je, ik heb hem gehoord bij ESPN na afloop. Ja, en toen dacht ik... Ja,
dat deed hij kundig, zijn reactie.
Ja, maar het was wel onzin.
Hoezo?
Nou, omdat als je een speler hebt, als ik mezelf als voorbeeld geef en ik kijk naar achter waar mijn tegenstander zit en ik sla naar achter, dan kan je niets anders dan concluderen dat de opzet is. Ja. En hij probeerde er nog wat van te maken.
Die eerste, hè? Dus, die heb je het niet over.
Nee, ik heb het over de tweede.
Oh, ik bedoel met die eerste. Die eerste vond ik veel meer bewust dan die... ik vind Michiel ook een geweldig.
Ja, er zat ook meer half schouder in. Ik begrijp, ik kon die geel uiteindelijk nog wel mee leven. Maar die tweede, je ziet hem kijken, bang.
Ik vond die tweede juist wel
prima.
Ja, ik vond die eerste keek hij echt naar achter een paar keer en toen gaf hij hem een...
Uiteindelijk, we gaan er hier nu over of het opzet is, weet je wel, en dat zit er gewoon op. En hij zei uiteindelijk van ja, het is dom, maar het was niet mijn bedoeling. Nou ja, als jij naar achter gaat slaan, is de kans groot. Ik ben ook spits geweest en ik heb ook wel eens dit gedaan. Ja, dat was ook opzettelijk en ik hoopte niet te raken, maar wel me af te zetten. Ja, uiteindelijk was het opzettelijk.
Ja, maar je zoekt dan gewoon met je armen je tegenstander. Dus
zeker, maar ja, als je daarmee iemand op zijn kaak raakt, ja, is het gewoon een rode kaart.
Ja. Hij heeft 3 wedstrijden schorsing met 1 voorwaarde.
Ja, hij wil. Ik heb het idee dat hij gewoon weg wil of zo. Vraag het hem maar eens.
Ja, hij zit hier over 2 weken en ik denk dat wel meevalt.
Mag dat? Ja, van zijn club?
Natuurlijk, waarom niet? Dan nu wel naar Sparta. En bedankt dat iets later kan. Want we gaan richting het kasteel naar onze verslaggever Frank Stout. Want die is op deze deadline day op het kasteel. Frank, ja, we zijn natuurlijk wel heel benieuwd. Hè? Wat gaat daar nou nog gebeuren zo de komende uren?
Nou, de komende uren is vooral de vraag, hoe smaakt de Chinees hier op het kasteel? Want ja, de directie en het management zitten gewoon lekker te eten. Oftewel, ja, het is allemaal niet zo heel erg spannend meer wat er gaat gebeuren op Rotterdam-West. Want ja, de grote 4, dat zijn gewoon nog Spartanen. Verschuren, Kitolano, Lauritsen en Olij spelen allemaal nog in het shirt van Sparta. Dus vragen we aan technisch directeur Gerard Nijkamp allereerst, hoe smaakt de Chinees?
Die smaakt wederom heerlijk. Het is een goede Chinees hier in Rotterdam.
Ja, je kan het allemaal rustig zeggen, want was het echt zo rustig?
Ja, eigenlijk wel. Tuurlijk, er is de afgelopen week best wel wat beweging geweest. Vooral rondom de vrijdag. Deadline day in de top 5 landen. Maar op dit moment is het rustig om onze spelers.
En dan vragen wij ons af. Jullie hebben zulke goede spelers. Hoe komt het toch dat die niet zijn vertrokken? Vraagt de technische directeur nou zo'n hoog bedrag?
Nee, dat denk ik niet. Wij willen spelers het platform geven om op enig moment de volgende stap te gaan zetten. En daar willen wij aan meewerken. Maar er moet wel belangstelling komen. Die is er eigenlijk ook wel geweest. Alleen dat moet alles kloppen. En daar heb je niet alleen maar Sparta voor nodig. Daar heb je alle partijen voor nodig.
Van die 4, voor wie was de belangstelling het grootst?
Voor Tobias Lauritsen. Ja.
En hoe is het gegaan?
Ja, dat is echt wel een bijzondere situatie waar ik niet helemaal op in kan gaan. Maar Tobias waren we eruit met de Bundesliga club. En die is op het laatste moment afgehaakt.
Moeten we dan denken aan een medische keuring? Want dat schijnt hip te zijn in Rotterdam.
Nee, eigenlijk dat helemaal niet. Alleen zonder dat wij daar invloed op konden uitoefenen. Voor ons was het deal rond. De medische keuring moest nog plaatsvinden. Alleen er ontstond iets bij die club. Waardoor ze moesten afhaken.
Dus zitten jullie met een teleurgestelde Noorse spits?
Ja, dat kun je zo zeggen. Tuurlijk, het is altijd op het moment dat je openstaat om de volgende stap te zetten en je kunt naar de Bundesliga vanuit Sparta, dan zit daar natuurlijk best wel wat teleurstelling onder. Alleen op het moment dat hij voelt dat de club waar hij nu speelt daar eigenlijk helemaal niet zoveel aan kan doen, ja, dan ga je ook gewoon weer over tot de orde van de dag en hebben we zaterdagavond gezien.
Toch zijn er ook Europese markten die nog wel open zijn. Denk aan België en Turkije. Verschuren, misschien nog naar een Belgische club. Zou dat nog kunnen? Want als jullie nog spelers weg zouden willen doen, om het zo maar te zeggen, dan is het een middenvelder. Want daarvan hebben jullie er zoveel.
Ja, je hebt er nooit genoeg volgens de technische staf. Maar dat is wel het geval. Als Arno eventueel nog naar België zou kunnen gaan, want daar gaat het om, dan staan we daar open voor.
Is dat concreet?
Nee, dat is nog niet concreet. Geen contact met de clubs. Maar dat hoor je wel in de wandelgangen. Dus daar wachten we maar even af.
Dan is het nu 2 september. Dan heb je gezegd, nou, dit is een mooi moment om een doelstelling te formuleren. Zeg het maar.
Nou ja, goed, dat wordt wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. Onze plaatsen proberen voor play-offs Europees voetbal. En daarvan uit kijken hoe we dan ons gaan manifesteren.
Dankjewel. Nou, wordt het nu Babi Pangang of Fuyong Hai?
Nou, ik moet even kijken wat er nog over is. Ja. Manfred is lekker aan het eten. Nou. He, die houdt altijd van Chinees. Dus,
jij niet gelukkig?
Ik sluit snel aan.
Hij heeft een wit overhemd aan, de directeur van Sparta. Dat is gevaarlijk met Chinees, hoor.
Ja, dat klopt. Maar het bloesje is nog mooi wit, dus nog niks gebeurd.
Nou, dankjewel. Eet smakelijk. Ja,
dankjewel, Frank. En dankjewel, Gerard Nijkamp. Ja, leuk, hè? Zo'n inkijkje op de burelen op transfer deadline dag. Maar ja, daar gaat dus niet zo gek veel gebeuren meer. Ga je nou te maken krijgen met, Frank vroeg het ook al, en dat is denk ik ook een terechte vraag, met ontevreden spelers binnen de selectie. Zo'n Olij probeert al 1,5 jaar weg te komen.
Ja, maar ook voor de club. Hè? Ik krijg nu een klein beetje dat ze vanuit supportersoogpunt redeneren voortdurend door te zeggen, nee, we hebben gelukkig alle spelers gehouden. Maar Nederlandse clubs moeten gewoon spelers verkopen. De bedrijfsvoering is daar, dat is gewoon noodzakelijk. Dus als je deze 4 spelers hebt.
Voor de jaarlijkse begroting van Sparta moet het sowieso. Ja. Ieder geval 1.
Maar deze 4 spelers niet weggaan, dan kun je dus zeggen, nou ja, hartstikke fijn, we hebben ze nog. Hij zei dan wel natuurlijk dat Verschuren nog weg kan. En Laurits hadden ze wel willen laten gaan. Maar het is eigenlijk wel vervelend als je na zo'n goed seizoen niet 1 grote klapper kan maken. Want dat hebben ze best wel nodig.
Je ziet ook bij Eerthuizen, die op het punt stond om een transfer naar Engeland te maken. En dat ging uiteindelijk niet door. Die heeft daar echt wel ook gewoon best wel last van gehad. Die heeft zelfs nog psychische hulp ingeschakeld. Ja? Ik kan me best voorstellen dat voor, als je inderdaad op de drempel van de Bundesliga staat en het ketst dan ineens af, dat dan best wel impact op zo'n speler heeft.
Ja, maar het is toch onderdeel van het voetballer zijn. Dat je getransfereerd kan worden en dat je het zelf wil.
Zeker.
En dat is het, ja. Het klinkt zo zwaar, hè? Psychische hulp.
Ja, maar het kan toch ook best wel een dreun zijn voor iemand?
Nou ja, als jij zelf denkt dat het moet gaan gebeuren en het gebeurt niet. Alleen als jij niet rekening mee houdt dat het niet kan gebeuren, dan is die teleurstelling misschien nog veel groter. Ja, misschien
is. Wat is de mooiste transfer die jij ooit gemaakt hebt?
Naar Zweden.
Naar Djurgårdens?
Ja.
Waar je voorom de Champions League ging spelen?
Ja. En dat was, ja, ik was in die tijd, lang verhaal kort, maar uiteindelijk dacht ik, nou, ik kan beter vertrekken bij RBC en ik zie wel wat er gebeurt. En uiteindelijk kwam ik daar terecht.
Ja.
Dus, en dan kan je altijd iets teleurstellends hebben. Maar nogmaals, de jongens hebben contract, worden goed betaald. Ik denk alleen heel erg nu, want de situatie is nu zo bij Sparta, dat de trainer, en ik sprak van de week iemand die goed ingevoerd is bij Sparta.
Doorgaans goed ingelichte bronnen?
Ik heb altijd betrouwbare ingelichte bronnen, zeer zeker. En die bescherm ik ook altijd. Maar die zei, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd hoe de trainer nu hiermee omgaat. Want die moet 6, we hebben het laatst even over middenvelders hebben. Die moet 6 middenvelders, waarvan die er 3 gaan spelen. Die moet die de 3, die eigenlijk allemaal kunnen spelen, al die 6, hij moet de 3 gaan teleurstellen.
Ja.
En dat is wel een nieuwe uitdaging. Hè? Normaal gesproken als trainer van Sparta ben je blij als je 3 hele goede middenvelders hebt. Maar nu heeft hij er 5 of 6.
Ja, nee, terecht. En met al die middenvelders wonnen ze bij Willem II. Ja. Vorig seizoen, eerste 4 wedstrijden ongeslagen. In hoeverre kwam die overwinning bij Willem II Sparta ook toe?
Het was een beetje dubbel eigenlijk. Want Sparta begon echt heel goed. Had heel veel balbezit in die wedstrijd tegen Willem II. Alleen ik vond dat het halverwege die eerste helft ineens omdraaide. Dat Willem II ineens het sterker wat sterker ook werd. En dan heb je natuurlijk geluk dat je een geweldige keeper hebt met Nicolai. Die echt.
Die was weer goed, hè?
Ja, die had er een stuk of 3-4 uit. Anders dan ga je gewoon met een vervelend gevoel de rust in. En dan speel je een verloren wedstrijd. En in de tweede helft was het een beetje hetzelfde. Het begon ook weer een beetje een soort langdurige rondo van Sparta-kant. Dat resulteerde wel gelijk in een goal. En het is natuurlijk helemaal lekker als je nog ergens aan het einde van de wedstrijd toch nog even over de streep
wil trekken. Ja, maar daartussenin zat wel nog de gelijkmaker van Willem II. Trainer Jeroen Rijsdijk was wel heel opgelucht en blij dat Sparta uiteindelijk toch wel won.
Dan vind ik wel het een enorm compliment voor mijn ploeg. Hoe wij de rug toch weer rechten en dan weer terugkomen. En eigenlijk de wedstrijd weer naar ons toe trekken met een puntetje van Camille. Ja, dus volgens mij hebben we 2 spelers die met een verkeerde been scoren. Dus dat is ook wel eens lekker. We komen tegen Twente, komen we terug na een achterstand. En nu kom je eigenlijk na een gelijkspel, pak je alsnog de overwinning. Dus ik ben heel blij met de weerbaarheid, met de manier waarop wij met een tegenslag omgaan. En eigenlijk wordt mijn ploeg dan alleen maar beter.
Ja, mede omdat hij het in de rust al even heeft laten knetteren daar in het kleedkamer.
Ja, maar dat mag ook, want de eerste helft, het
laag tempo, hè?
Ja, het was slaapverwekkend. Ja. Ik heb dat bandje opgevraagd en heb ik gedropt bij het verzorgingshuis bij mij om de hoek om de oudertjes smiddels in slaap te laten sukkelen.
heb je deze van tevoren voorbereid? Of, nee?
Nee, dat niet. Nee,
nee, het was niet best. Maar goed, dat is ook weer als Sparta zelf het spel moet maken. Hè? Want dat gebeurde natuurlijk wel, dat moesten ze doen. Daar hebben ze dan toch net even wat meer moeite mee.
Dat is niet het favoriete spel.
Dat is niet de specialiteit van het huis.
Nee, maar wel iemand die schitterende goals kan maken.
Kamil Negli. Ja. Kamil Negli zorgt er wel voor dat inmiddels iedereen weet wie Kamil Negli is.
Ja. Ja, want vanavond is het Eredivisie Gala. Dan wordt het doelpunt van het jaar. Ik geloof Passau een grote kans maakt. Maar Negli heeft zich nu al met 2 goals voor het komend seizoen erop gezet.
Het zijn wel die momenten in de wedstrijd, Geert, dat je dat punteren is de enige optie.
Ja, is een ingeving gewoon die je gewoon op dat moment hebt. Want je gaat niet van tevoren denken, joh, ik ga acties zo aanpakken met je punten. Dat doe je normaal niet, want het kan ook nog pijn doen. Maar soms is gewoon de optie niet. Ik heb Ronaldo ook wel zo'n doelpunt zien maken, Kluivert.
Ja, maar normaal is het lelijk. Maar deze punten zag er gewoon deze,
maar dat is omdat hij mooi zo in de hoek zat.
Ja. Bij, geloof ik. Ja. Ja, punt gaaf, zeg maar.
Ja. Het is een beetje huisvrouwenoplossing, toch? Een punten. Ja. Maar dit was echt technisch gezien...
Ja, mijn zoontje van 4, die punt het ook.
Ja. 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 Ja, als je snel moet handelen.
Je gaat niet naar de pros.
Mike Snow zegt wel, hij moet wel wat brutaler worden, die Negli.
Ja.
Wat meer van
een steekje onder water, hoor. Ja,
daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Maar ja, dat moet ook een beetje in je karakter zitten. Ik denk wel dat je aan status wint als je dit soort goals maakt. Hè. Als je zelf gevoetbald hebt en je zit in de kleedkamer en je weet dat een jongen zulke goals kan maken. Ja, dan heb je ook een beetje aanzien. Dus dat neemt alleen maar toe met hem.
Ja, Pelle Clement had dus daarvoor Sparta al op voorsprong gezet. In wat zijn 150ste competitiewedstrijd was. Hij neemt de ploeg wel aan de hand.
Ja. Hè? Ja, hij zette die goal eigenlijk ook zelf op. Ja. Hij was ook degene die druk zette aan de zijkant. Ja. Waardoor Sparta weer in balbezit kwam net op de helft van Willem II. En als je dan aan het einde die bal ook weer lekker terugkrijgt van Nasso. Dat was wel ook wel weer... Dat was wel mooi hoe hij dat ook deed. Hij is daar heel handig in, weet je wel. Door net die bal eigenlijk te laat aan te nemen. Waardoor je wat ruimte ook creëert.
Maar die Nasso, daar zeggen ze volgens mij tegen... Op papier sta je linksbuiten, maar je staat gewoon in de aanval. Kijk maar waar je uitkomt gedurende de wedstrijd. Maar die zwerft overal.
Ja, maar dat is ook wel lekker. Als die rol een beetje past, is dat natuurlijk wel, het vraagt ook wel veel van je loopvermogen. Maar het is natuurlijk ook wel lekker. En hij deed dat ook wel goed. En wat ik zeg met dat aannemen, dat hij net even tegenstanders daarmee de verkeerde kant op stuurt. En met die bal die hij dan teruggaf aan Clement. En die schiet hem uiteindelijk
ook
gewoon lekker in.
Je denkt ook elke keer dat hij hem kwijtraakt. Maar hij, omdat hij zo snel is, en dus een soort slangenmens is het... Net als tegen Twente, hoe hij uiteindelijk die bal naar voren krijgt. Precies zo'nzelfde geval.
Ja, het is wel aardig. Je hebt Clement gesproken over het feit dat Sparta won. En dan krijg je even een soort van blik in het hoofd van een profvoetballer... op het moment dat dan toch nog die winnende ook valt.
Heel opgelucht. Heel opgelucht. Ja, het is dat gevoel als die 1-1 valt. Dat is, oh man, dat is... Ja, wat er dan over je heen komt en door je heen gaat, veel schelden en frustratie. Dus ik stond precies in de lijn van Camille's puntertje, zag ik hem zo precies vertrekken naar de bovenhoek. Dus ik was enorm opgelucht. Ja. Je hebt hem ook vaak genoeg andersom meegemaakt. En zeker vorig jaar hebben we een aantal wedstrijden waar we in ieder geval een punt zouden moeten halen, dat we hem in de laatste fase nog weggeven. Dus ja, dat gevoel ken je ook. En dan zijn deze overwinningen wel extra lekker. Ja, daar kan ik wel van genieten.
Had je na die 3 gelijke spelen echt wel zoiets als groep zijnde van we moeten deze nu echt wel gewoon winnen?
Ja, eigenlijk wel. Vooral om het goede gevoel van de afgelopen 2 weken, waarin je tegen toch 2 topclubs eigenlijk gewoon een goed resultaat haalt. Maar als je vandaag geen resultaat haalt, dan vallen die resultaten, hoe je het went of keert, toch een beetje tegen. Terwijl je nu ze extra kracht bijzet. Dus los van de eerste wedstrijd van het seizoen, denk ik dat het organisatorisch vrij aardig staat. Dat we met fases goed voetballen. Maar dat we voor ons die lat toch iets omhoog moeten leggen om dat voetbal nog vaker te kunnen laten zien.
Ja, precies, want ze zijn eigenlijk best wel vaak de baas op het veld. Ze hebben de controle, het staat allemaal goed georganiseerd. Hè? Dus wat dat gaat, is er niet veel aan de hand bij Sparta.
Nee, ze gaan zich ook zonder problemen in het linkerrijtje vestigen dit seizoen.
Als je kijkt naar zo'n Rijt, Baas en Nassau, nieuwkomers, gelijk basisklanten.
Ja, maar kijk nou even naar die jongen van Excelsior, Baas. Die heeft natuurlijk vorig jaar bij Excelsior echt bovengemiddeld gepresteerd daar. Weet je? Dus we wisten allemaal dat hij dat kan. En dan is de stap van Excelsior naar Sparta eigenlijk nog ineens een grote stap. Dus er zit voor hem misschien nog wel een keer een volgende stap in.
Hey, en de vierde man?
Ja, vertel.
Nou, we dachten dat Sparta op 0-2 zou komen met Meijsen. Ja. Die werd buitenspel gevlacht. Ja. Vervolgens duurde de VAR-check, geloof ik...
Te lang.
43 minuten. Ja. Leren duurde dat lang.
Ik heb even getankt in de tussentijd.
Ja. Maar dan besluiten ze wel om Lintout, de scheidsrechter, naar de kant te halen. Waarom doen ze dat? Want normaal is het buitenspel is natuurlijk geen interpretatie.
Nee, maar soms kan het een. In dit geval. Kijk, de scheidsrechter heeft na afloop niet aangegeven waarom hij alsnog heeft afgekeurd. Alleen als ik naar beelden kijk, dan zie ik dat er wellicht ook nog een overtreding wordt gemaakt. En dat iets niet duidelijk Nassau, is of zo. Ja, weet je? Ja, dus, ja. En dan is het interpretatie scheidsrechter. Bal werd misschien nog onderweg aangeraakt. Dat wilde de scheidsrechter misschien zelf op die beelden bekijken. Want dit was een punt van een speler die inliep. Ik weet niet meer wie dat was.
Eerdhuizen.
Ja. Wordt die bal dan verlengd of niet? Nou, uiteindelijk denk ik dat ze dat niet goed kunnen zien.
En dan staat uiteindelijk de beslissing die op het veld is genomen door de
assistent. Daarom vind ik ook dat scheidsrechter. Ja, dat hebben ze volgens mij afgeschaft een jaar geleden. Maar dat scheidsrechter na de wedstrijd ook gewoon een reactie geven.
Ja, dat is wel mooi. Want de scheidsrechter die was aangevraagd door de collega's van de NOS. En op een gegeven moment werden alle spullen afgebroken. En er worden die reclamebandjes weggehaald. Kabels werden weggetrokken. Ja. Toen alles weg was, kwam al het Lindhout. Want daar gaat het om. Die kwam. Ik moest iemand nog ergens melden voor een interview. Ja, bij wie wil je dat nu doen? Iedereen is hier weg. Dus
Ja. Nou ja, goed, het heeft uiteindelijk geen schade voor
de duidelijkheid, naar iedereen toe. Kijk hoe we dat doen in de grote stadions met rugby, waarin de scheidsrechter met een koptelefoon waar iedereen kan horen, joh, dit is mijn beslissing. Zo.
Gaat wel komen, hè? De beker volgens mij. Hè?
Ik mag het hopen.
Dit seizoen,
dat draagt bij. Ik moet zeggen, het gedrag van de spelers, ook in de amateurs, die zijn goed, die hebben die regel goed al aardig begrepen. Dus in twee wedstrijden heb ik nog maar één kaart hoeven trekken daarvoor.
Oh ja?
Dus,
wat zei die speler tegen je?
Ja, gewoon te veel emotie. Hè? Dus hij mag niet om uitleg vragen. Dat is de regel. Dat mag alleen de aanvoerder doen.
Het is ook wel een beetje emotiesport, Geert. We gaan toch niet alles
ja, maar daarom heb, ik maar één kaart gegeven. Weet je? Kom een keer langs.
Hey. Graag, heel graag. Ja, zeker. Ja. We ronden af. Zijn we compleet? Ja, nee, niet helemaal. Want ik had ook echt lekker over Excelsior en Dordt willen praten. Maar ja, we hebben zoveel besproken. Dat doen we hopelijk snel.
Dat was geen rode kaart bij Dordt, hè? Dat was niet echt een rode
Maar wat er bij Excelsior gebeurt, is echt knap. We moeten nu echt afronden. Mico Schouka, Dennis Kanenburg, Geert den Oude. Jullie bedankt. We zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond. En op woensdag natuurlijk ook nog onze Sparta-podcast. Graag tot dan. En een goede week. Dat is echt een zaak.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.